veracht en wij hebben hem niet geacht. Dat is toch zo? Dat zeggen de heidenen toch over Israël? En zeker zullen zij dat zeggen wanneer zij tot bekering zijn gekomen. En als het dan staat, hij heeft onze krankheden op zich genomen, onze smart heeft hij gedragen, dan is dat ook een beschrijving van Israël. Want het is natuurlijk waar dat Israël weliswaar verkoren is om Gods heilsorgaan te zijn, zo noemen wij dat dan, Gods heilsorgaan te zijn in de wereld, maar de prijs die Israël daarvoor heeft moeten betalen was zeer hoog. Maar als je zegt, maar de Heer Jezus Christus is Gods heilsorgaan in de wereld, dan zeggen we precies hetzelfde. Maar de prijs die daarvoor betaald moest worden, was zeer hoog. Nou, daarna kun je nog zeggen, maar de gemeente is dat toch, en dan moet ik misschien ook zeggen, de prijs die daarvoor betaald wordt, is zeer hoog. Maar dat durf ik niet zo te zeggen, want ik vind dat het wel meevalt. Maar dat is een persoonlijke mening waar je toch niks verkoopt natuurlijk. Maar het blijft natuurlijk zo dat wij in onze dagen toch in een heel bijzondere situatie leven. En dan bedoel ik deze keer niet de bijzonder gezegende situatie, maar juist het tegenovergestelde ervan. Want tegenover het eerstgeboorterecht wat wij in Christus ontvangen, staat dan toch dat wij leven de dagen dat de Heer zich verbergt. En ondanks andere berichten, ja, weet je veel, maar ondanks andere berichten blijft het dus zo dat wij van het werk Gods en van het werk van Christus weinig of niets, ik zeg het toch nog aan de voorzichtige kant, weinig of niks gewaar worden. Dat wil zeggen, hij verbergt zich en verder is het oude verhaal, waar altijd zoveel commentaar op komt, dat de Heer in feite helemaal niet geïnteresseerd is in het particuliere leven van de gelovigen, tenzij dan dat het particuliere leven van de gelovigen gewijd is aan hem. Maar dan zorgt hij er zelf verder wel voor, en dan tot zijn eer en niet tot eer van de gelovigen uiteraard. Nou, hoe dat ook zij, dat is dus een soort van prijs die daarvoor betaald moet worden, want in andere bedelingen was het zo dat de Heer zich wel degelijk mengt in de gang van zaken, hier beneden op aarde. En dat is iets wat van deze bedeling absoluut niet gezegd mag worden, omdat de Bijbel dat ontkent. Nou, het is natuurlijk zo dat als u zegt van, maar hij doet wel wat, dan zeggen wij, jawel, maar in het verborgene. Nou, dat is wat ik zeg, in het verborgene. Niet aantoonbaar, niet aanwijsbaar. Ik zei dus, je kunt het niet aanwijzen, je kunt het niet merken, het is niet waar te nemen, enzovoorts. Ook door ons niet, overigens. Wij kunnen wel vermoeden, maar in ieder geval niks bewijzen, daar gaat het maar om. Ja, dat is voor velen helemaal geen prettige boodschap, maar dat is het nou juist. Dat is de prijs die betaald wordt, want het blijft zo dat de uiterste verhoging gegeven wordt aan degenen die uitermate vernederd werden. En deze keer zeg ik het dan maar in het meervoud, maar dat is toch de strekking van het betoog van Paulus in Filippenzen, waar hij weliswaar spreekt over de Heer Jezus die uitermate vernederd werd en daarna en daarom uitermate verhoogd werd. Maar hij vertelt dat niet zomaar, het is niet zomaar een christologische waarheid, maar hij vertelt dat in een betoog waarin hij uiteenzet hoe het leven van de gelovigen eruit zou zien. En hij spreekt daar over de vernedering van de gelovigen en hij zegt dan dat de gelovigen dezelfde gezindheid zou moeten hebben als Christus die zichzelf vernederd heeft en daarom verhoogd is geworden. Zodat dat precies dezelfde weg is die ook door gelovigen wordt voorgesteld in onze bedeling. En daar gaat het om, die prijs is dus redelijk hoog. Nou, ik kan niet zeggen dat ik er ongelukkig mee ben. Dat is weer een ander verhaal. Dat is subjectief. Daar gaat het nou niet over. Het gaat gewoon om die objectieve waarheid. Dat hoe verder wij eigenlijk van God afstaan in de praktijk, gewoon in dit aardse leven, hoe dichter we bij hem gebracht zullen worden in de toekomst. Dat is eigenlijk het verhaal. En dan hoop ik maar dat u de moeite zou willen doen om het te begrijpen, want het valt niet mee, daar ben ik me bewust. Maar het zijn allemaal geladen woorden, woorden ook die vaak, misbruikt worden, zal ik maar zeggen. Hoe dat ook zij, het verhaal gaat in ieder geval over de Heer Jezus zelf, die zich verbergt en die ook nu nog, wat de wereld betreft, de veracht is, de onwaardigste onder de mensen, man van smarten verzocht in krankheid, verbergend het aangezicht. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Een commentaar dus van Israël op de Messias, maar net zo goed een commentaar van de heidenen daarna op de Messias, inclusief zijn volk, Israël. En dat doet dan ook recht aan die term knecht des Heren, want daar is het op van toepassing. En die term knecht des Heren is inderdaad op zowel de Heer Jezus als op Israël van toepassing. Nou, dan gaan we verder met Vers 4, waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen, doch wij achten hem dat hij geplaagd en van God geslagen en verdrukt was. Dat denkt men, dat dacht men van de Heer Jezus, dat is ook zo. De Joden denken dat in elk geval van Jezus. Maar de heidenen denken dat weer van de Joden. En zelfs vele christenen, of wat er voor doorgaat dan, denken dat van de Joden. Dat ze van God geslagen en verdrukt worden. Er zit natuurlijk een kern van waarheid in. Maar goed, daar ga ik nou maar niet verder op in. Maar staat er, hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Er staat dus een paar keer precies hetzelfde in verschillende woorden, maar de betekenis zal daarvan duidelijk zijn. Het betekent inderdaad dat die knecht des Heren die hier beschreven wordt, oorzaak van eeuwige zaligheid geworden is. En dan citeer ik me dus maar even uit de Hebreeënbrief. Dan vers 6, wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons in ieder naar zijn weg, naar zijn eigen weg betekent dat dus. Doch de Heer heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Dat wil zeggen dat Israël als volk ooit de weg kwijt was, net zo goed als de heidenen dat zijn. Maar dat deze ongerechtigheden, want het zijn ongerechtigheden, als ieder en ieder exigeert naar zijn eigen weg. Deze ongerechtigheden zijn op hem aangelopen, dat wil zeggen, hij heeft ze gedragen. En dan staat er in vers 7, en dan heb je die uiterste vernedering. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Dat wil zeggen, als dezelfde geëist werd, toen werd hij ondervraagd, betekent dat. En dat is de letterlijke verwijzing natuurlijk naar de Heer Jezus voor het Sanhedrin, dan wel voor Pilatus. Er staan ook een hele reeks van tekstverwijzingen onder dit vers gedrukt in mijn Bijbel. Uiteraard naar het Nieuwe Testament, waar het wordt toegepast op de Heer Jezus. Dus als dezelfde geëist werd, als hij ondervraagd werd, toen werd hij verdrukt, ook lichamelijk bedoel ik, hè? Geslagen, gegeeseld zelfs. Doch hij deed zijn mond niet open, waarna even een stukje typologie om de hoek komt. Typologie puur uit de natuur. Als er staat, als een lam werd hij ter slachting geleid. Of als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders. Dat is leuk, want het zijn twee verschillende situaties, maar ze worden naast elkaar gezet omdat ze hetzelfde voorstellen. Lam ter slachting, dat is duidelijk. Dan gaat hij het leven verliezen. Maar een schaap dat geschoren wordt, is precies hetzelfde beeld. Want het verliezen van de wol, dus het verliezen van het haar, is feitelijk het verliezen van de kracht. Want dat is waar haar voor staat in. Denk maar aan Simpson, dat is makkelijk. En dat betekent dus gewoon de dood. Dus of het lam nou ter slachting wordt geleid, of het schaap wordt gebracht tot zijn scheerders, of wordt geschoren, is in wezen precies hetzelfde. Het is een uitbeelding van de dood, het gaan in de dood, en dus het afleggen van de oude mens. Maar dan staat er, alzo deed hij zijn mond niet open. En let op het, gelijk alzo. Alzo, hè. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Hoe was dat dan? Wel, alzo deed hij zijn mond niet open. Gelijk hoe het schaap stom is voor zijn scheerders. Hij protesteerde namelijk niet. Hij liet het gebeuren. En daarom kan er ook gezegd worden dat hij zichzelf vernederd heeft. Zo staat het in Filippenzen 2 immers. Het bekende gedeelte. Ik durf het haast niet op te zoeken meer, langzamerhand. Maar daar staat het toch. Hij heeft het, hoewel hij Goden even gelijk was, heeft hij het geen roof geacht zichzelf te vernederen. Ik citeer het altijd even in andere volgorde, ik zet het tussenzin ergens anders neer. Hoewel hij Goden even gelijk was, heeft hij het geen roof geacht zichzelf te vernederen. En te ontledigen, ledig te maken. En dat is wat hier dus feitelijk ook gezegd wordt. En hij deed ook letterlijk zijn mond niet open, maar dat betekent in het algemeen dat hij zich neerlegde bij de bestemming die zijn hemelse vader voor hem bepaald had. Hij ging de weg die hem voorgesteld was, zonder protest. Waarna, vers 8, Want ik, 7, hoef ik niet nader op in te gaan, dat is zo algemeen bekend. Maar dan staat er in vers 8, hij is uit de angst en uit het gericht. Het was een angstig gericht dus. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Daar heb je het weer. Die angst en het gericht slaat uiteraard op zijn lijden en sterven. Maar er staat, hij is eruit weggenomen. Dat kan alleen maar betekenen, omdat we de geschiedenis kennen, dat hij stierf. Maar dat is een beetje raar om dat te zeggen, om dan te zeggen dat hij uit de angst en uit het gericht, uit het oordeel dus, is weggenomen. Je zou moeten zeggen, dat heeft hij juist ondergaan. Je kunt moeilijk zeggen dat hij eruit weg is genomen. Eruit wegnemen veronderstelt dat hij eruit gered werd. En dat ligt een beetje moeilijk, tenzij dan, en dan hebben we twee mogelijkheden. De een is dat hij inderdaad weggenomen werd en dus stierf vroeger dan verwacht moest worden. Ik vind het altijd een beetje een moeilijk verhaal, maar niettemin vinden we in het Nieuwe Testament vermeld dat de verwachting was dat de gekruisigden nog zouden leven. Dat klopt ook, twee leven nog. En nog met gemak, is de bedoeling eigenlijk. En de Heer Jezus was inmiddels overleden. Dat betekent dat hij daaruit is weggenomen. Dat is trouwens een heel opmerkelijke zaak. Want het bevestigt ons bovendien dat het belangrijkste van dat oordeel is de dood. Dat wil zeggen, de bezoldiging der zonde is de dood. Ja, het is misschien nou heel de plek niet om erover te praten. Maar er bestaat al sinds eeuwen bestaat er een discussie over de aard van dat lijden en sterven en de dood van de Heer Jezus. Omdat men namelijk over het algemeen van mening is dat de zondaar, de ongelovige of de niet uitverkoren of hoe het maar heten mag, voor altijd moet branden in de hel. Dat wil zeggen, hij ligt in het vuur en het vuur gaat nooit uit en hij gaat ook nooit dood eigenlijk. Hij houdt in ieder geval niet op te bestaan, is de gedachte. Wat tamelijk, onder ons gezegd, tamelijk, laat ik het dan voorzichtig zeggen, tamelijk kortzichtige situaties. Dat vind ik een leuk woord in dat verband, want men kijkt juist heel ver, veel te ver. Maar ik vind het een tamelijk kortzichtige gedachte. Maar vanuit die gedachte dat zo'n straf eeuwig gecontinueerd blijft worden, vanuit die gedachte krijgt men problemen met het verzoeningswerk van de Heer Jezus. Want als het waar is dat de zondaar voor altijd moet blijven branden in de hel, waarom moest de Heer die onze zonde droeg dat dan niet? En ik ben er tamelijk gemakkelijk in. Tamelijk gemakkelijk, je moet zorgvuldig zijn. Maar ik ben tamelijk gemakkelijk. Ik heb altijd geleerd, en ik geloof ook dat het correct is, dat niet de mens, niet de situatie van de mens of van de zondaar het voorbeeld is voor de Heer Jezus, maar het is andersom. De Heer is het voorbeeld voor natuurlijk de mens. Dus moeten we vaststellen dat het gewoon waar is wat in Romeinen 6 staat. De bezoldiging der zonde is de dood. Dat is Romeinen 6 toch? Nou ja, dacht ik. De bezoldiging der zonde is de dood en daarmee is het uit. En daarna werd de Heer dus gewoon uit de dood opgewekt, want het zat erop, het was gebeurd. En dat in tegenstelling tot de ongelovigen, want de Heer was een gelovige, dat weet u waarschijnlijk. In tegenstelling tot de ongelovigen, want de ongelovigen worden uiteindelijk, ik zei uiteindelijk, worden de ongelovigen niet opgewekt. Uiteindelijk niet, want uiteindelijk bedoel ik mee de tweede dood uiteraard. Maar het wil niet zeggen dat ze altijd branden in de hel, want het is trouwens helemaal een onbijbelse uitdrukking. Maar daarom gebruik ik hem ook nu, hè? Juist omdat het een onbijbelse uitdrukking is. Dat zo gebeurt het dus niet. Nee, de Heer stierf. Uiteindelijk moet ik dan zeggen, na zijn lijden stierf hij nogal wat vroeg. En dus werd hij uit de angst en uit het gericht weggenomen. Dat is de meest letterlijke toepassing. Maar daarmee is het verhaal niet af, want ik heb een andere toepassing en die is uiteraard veel belangrijker. Dat is altijd zo. Dat is namelijk dat de Heer inderdaad uit de dood werd weggenomen. En dat dit dus de uitdrukking is niet voor zijn vroegtijdig overlijden in de eerste plaats. Hoewel het daarop van toepassing gebracht kan worden. Knap, hè? Maar het is de uitdrukking voor zijn opstanding. Oh, dus uit de angst en het gericht, het recht. Nou, wat is het recht van de zonde? Hè? Bezoldiging de zonde is de dood, maar hij werd eruit weggenomen. Zie? Nou, dit is een, als u zegt, maar dat lijkt me toch niet zo duidelijk uit de woorden van dit vers, zeg ik, nee, natuurlijk, dat is er zo. Uiteraard, zodra het om de opstanding van Christus gaat in het Oude Testament, staat het in elk geval onduidelijk. Maar wij weten duidelijk dat het zo zou gebeuren, en vervolgens herkennen we dat in deze uitspraken. Want hij is uit de angst en uit gericht weggenomen, zeg ik dus van. Het is uiteindelijk zijn opstanding. Hij is verdwenen. Hij is er niet meer. In ieder geval niet in de dood. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Dat is altijd een hele goeie, want hij is de eeuwige. In ieder geval in zijn opstanding. Door zijn opstanding werd hij verheerlijkt met de heerlijkheid die hij bij de Vader had eer de wereld was. Johannes 17. En daar is geen sprake meer van leeftijd. Daar niet meer. Terwijl hier beneden was er vast wel iemand die zijn leeftijd kon uitspreken. Wij trouwens ook wel. Toen. We weten wel aardig hoe oud de Heer was bij zijn kruising. Vrij nauwkeurig in elk geval. Nou, het gaat er niet om precies, maar het wordt een beetje een rare vraag. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Nee, het punt is, hij is afgesneden uit het land der levenden. Hij is afgesneden uit het land der levenden. Maar hij is ergens anders. Dat betekent, hoeft namelijk niet te betekenen dat hij dood is. Dan had er ook wel kunnen staan, hij is afgesneden van de levenden. En afgesneden zijn wil al zeggen dood. Hè? Dat is immers dood, scheiding. Maar afgesneden van de levenden wil zeggen dood. Maar afgesneden van het land der levenden wil zeggen dat hij in een ander land is. En dat is het land van hierna. Hè? Blijkbaar de hemel, maar goed, dat staat er niet bij. Dat weten wij dus niet, dat kun je op grond van dit vers niet zeggen, maar dat is wat we weten uit het Nieuwe Testament. Nou, en iets dergelijks geldt ook voor het volgende vers. Waar staat, en men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dat is ook iets wat in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. In ieder geval, die laatste uitspraak, hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En die rijken was, wat dacht u anders hoe die heette zo? Jozef natuurlijk. Moeten we langzamerhand weten, Jozef. Jozef, niet zijn vader, maar naar men zegt zijn oom. Oom Jozef. Dat staat niet in de Bijbel. Maar dat beweert men dan, hè. Ik kan het ook niet bewijzen. Maar de gedachte is, dat is leuk om af en toe eens even op in te gaan. De gedachte is namelijk dat Jozef van Arimathea familie was van de Heer Jezus. Zijn rijke oom of zoiets. Ik weet niet precies meer hoe die familieverhoudingen lagen. Volgens de verhalen. Maar het was in ieder geval, familie is dan de gedachte. Van de man wordt trouwens ook beweerd dat hij rijk was omdat hij het beheer had of het eigenaar was van tinmijnen. In het land Sinim. Hoe vinden die? Ben je nog bij? Ik was nog toch even in Jesaja 49. Het land Sinim. Het land van de verbonden. Weet u nog wat we toen besproken hebben? Er stond over die heidenen, die gemeente namelijk. Net was ik immers ook in Jesaja 49. Over dat Israël verzameld zou worden, maar dat lukte niet. Maar toen werden wel heidenen verzameld. Het was de gemeente waarover staat in vers 12... van Jesaja 49. Ziet, deze zullen van verre komen. Dat zijn dus heidenen, van verre. En dat zijn dezelfde, denk ik, als uit Efeze. Daar vind je de gemeentelijke waarheden en die komen van verre. Daarom gedenk dat gij die eertijds verre waart. Maar dan staat er, en zie, die van het noorden en van het westen. Toen heb ik gezegd, niet die van het noorden en die van het westen, maar die van het noorden en van het westen, zodat het niet het noorden en het westen is, maar het noordwesten. Want het is dan een soort van Hendiadis. Het noordwesten. Dat is wat er eigenlijk zou moeten staan dan. Dus ze komen van verre, namelijk van het noordwesten. En dan staat er engene uit het land van Sinim. Zodat we ver van Israël vandaan, in het noordwesten, het land Sinim zoeken. En ik heb gezegd, Sinim vind je in de hele Bijbel niet terug, nergens. En het is alleen te verklaren als het meervoud van Sinaï. En als het dan, daar kom je nog niet verder mee. Want we kennen niet een land waar vele Sinaï's zijn. Tenzij dan dat Sinaï gewoon het oude verbond is. En dat staat gewoon in Galaten. Sinaï, berg in Arabië, is het oude verbond. Staat er gewoon. Zodat Sinim meervoud wil zeggen de verbonden, het land van de verbonden. En dat heet in het Hebreeuws gewoon, in gewoon Hebreeuws, heet dat het land der Britten. Der Britten, Brit is het verbond. Want der Britten, en dat ligt perfect in het noordwesten ten opzichte van Israël. Dat is namelijk Groot-Brittannië, Noordwest-Europa, zoals daar zijn. Nederland, Friesland, Zweden, Noorwegen, Denemarken enzovoorts. Kortom, de bekende landen waar die Angelsaksische volkeren wonen. Begrijp je wel? Nou, de gedachte is dan dat die meneer Jozef van Arimathea, dat Jozef staat voor in ieder geval voor het eerstgeboorterecht en dus ook voor de 10 stammen. En van Jozef van Arimathea bestaan de verhalen dat hij inderdaad die tinmijnen in het zuiden van Engeland beheerde. Wat dan dus niet zo gek is, want dan wordt Jozef inderdaad in verband gebracht met de plaats waar men over het algemeen dan die 10 stammen zoekt. En daar hoort de naam dus inderdaad thuis. Jozef van Arimathea. Er zijn zelfs boze tongen die, beweren dat die 18 jaar waarin de Heer Jezus zoek was, dat was hij niet hoor, maar... Maar we vinden daar niks over vermeld, expliciet in de Bijbel, dat hij in die dagen inderdaad in het buitenland geweest zou zijn, namelijk met oom Jozef mee naar Brittannië. Ik acht het niet onwaarschijnlijk, overigens. Maar je moet er voorzichtig mee wezen, hè. Je hebt er natuurlijk nooit een echt bewijs van. Legenden, ja, die zijn er zoveel. Maar de gedachte aan zich is best wel... Wat interessant. Jozef van Arimathea is trouwens die man, en daar heb ik vorige keer zo ongeveer ook mee geëindigd, met het even te noemen gauw, geloof ik. Dat was die man uit 1 Samuel 1 vers 1. Dat is het verhaal van Hanna, die later de Heer Jezus in de armen hield. Of gooi ik nou het verhaal weer door elkaar? Ja, dat was een andere Hanna. Ja hoor, ja. Nou goed, daar was een man van Ramathaim Zofim, van het gebergte van Jawel Ephraim. Wiens naam was Elkana, wat Elkana betekent, weet ik ook niet, want het doet er nou verder niet zoveel toe. Maar hij was in ieder geval van Ephraim en later wordt hij genoemd een Ephratiet. En hij had 2 vrouwen, dat dacht ik wel. Nee, dat wisten we al natuurlijk, maar als je dat dan zo leest, dan begrijp je dat zo ook. Want een man van Ramathaim is namelijk hetzelfde als Arimathea. Alleen Arimathea is de Griekse versie van Ramathaim. Dubbele hoogten betekent dat. Wat er ook zijn mogen, maar dubbele hoogten. Want Rama is hoogten, hoogte, Ramat is hoogten en Ramathaim, dan zijn er ineens dubbele hoogten, alles is dubbel. En waarom zou het dubbel zijn? Wel, als dubbel is, spreekt het over het eerstgeboorterecht. En als je dus staat dat hij was van het gebergte van Ephraim, zeggen we dat klopt. Ephraim, Ramathaim, al het Aim aan het eind wil zeggen dat het dubbel is. Het spreekt dus over eerstgeboorterecht, maar Ephraim was de eerstgeborene. De zoon van Jozef. Zodat als je in het Nieuwe Testament Jozef van Arimathea tegenkomt, zou je meteen dit verband moeten leggen met dit vers. Al heet deze man dan Elkana. En bovendien is het dubbele hoogte, Ramathaim en dan Zofim, dat zijn honingraten. Dus dubbele hoogten van, die met honing te maken hebben. En dat is ook wel aardig, want als er ooit sprake is van honing in 1 der bedelingen, dan is het in de onze. Omdat honing een beeld is van de wijsheid die voortkomt uit het woord Gods. Want het woord Gods is dabar, maar dat is ook een bij, dabar, een dar namelijk. En de bijen brengen honing voort en het woord Gods brengt wijsheid voort. Wijsheid en geloof enzovoort. En als over de wijsheid Gods gesproken wordt, dan wordt speciaal gezegd dat de verborgenheid, dat de wijsheid bestaat in verborgenheid enzovoorts, dat die wijsheid van God speciaal tot uitdrukking komt in onze tegenwoordige bedeling. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Dat zijn de woorden waarmee dat loflied begint aan het einde van Romeinen 11. Wijsheid Gods. Nou, dat is wat door de honing, de honingraten, wordt voorgesteld. En daar gaat het hier om. Dat is wel leuk, want sofiem, dat zijn honingraten. Maar als je het mij vraagt, is het woord verwant met sofie, weet u wel. Dat is wijsheid. Dat is weer een andere taal. Maar ik heb altijd het idee dat het hetzelfde woord is. Honingraten en wijsheid. Filosofie, weet u wel. Als je een filosoof bent, ben je een vriend van de wijsheid. Of van sofie, dat kan natuurlijk ook. Dus Ramatayim Sofim. Duidelijke verwijzing naar de gemeente en het eerstgeboorterecht, alles wat ermee samenhangt. En als het dan dus staat, die had twee vrouwen, zeggen we, ja, ja, dat zal wel, ook twee natuurlijk. Nou ja, en dan komt hij bij een hoge priester, die heeft dus ook twee zonen, Hofni en Pinaas. En, nou ja, goed, ik laat maar voor wat het is. Zullen we een andere keer er nog eens over spreken. Maar de gedachte is dan inderdaad dat er verband ligt. Het gaat er dus om dat die rijken uit Jesaja 53, dat was letterlijk Jozef van Arimathea, maar Jozef van Arimathea is een type van de gemeente. Want naar de aardse begrippen gerekend, waar is de Heer Jezus nu? Goed, hij is gestorven aan het kruis. En toen? Hij is bij de rijken in zijn dood. Maar dat wil zeggen, hij is dood voor de wereld, maar hij is bij de rijken. En dan spreken we over de gemeente. Beter is natuurlijk nog te zeggen, maar dat is verlost van het hele verhaal, dat Jozef van Arimathea natuurlijk zelf een type is van Christus, van de opgewekte namelijk. Jezus stierf aan het kruis en daarna werd hij in de armen van Jozef van Arimathea afgevoerd. Dat wil zeggen, Jozef van Arimathea is dan een beeld van de opgewekte Christus die van het kruis kwam. Maar hij werd daar in een graf gelegd. Maar dat graf, en daar gaat het over, dat graf is een beeld van onze dagen, de gemeente. Dood voor de wereld. Levend voor God, jawel. Maar ik hoop dat u ziet dat hier echt sprake is van sofie. Dat wil zeggen wijsheid. Bestaande in verborgenheid. Want achter die dingen rond de begrafenis van de Heer Jezus vinden we inderdaad de gemeentelijke waarheden. En niet één keer, maar meerdere keren. Ik heb namelijk de eerste opmerking erover overgeslagen. Want er staat, hij heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Zodat als je die zinnen opvat als parallelisme, en dat moet je, want in het dood zijn is hetzelfde als in het graf zijn enzovoorts, dan volgt daaruit dat de goddelozen, waarover hier gesproken wordt, rijk waren. Je kunt zelfs de woorden verwisselen. Namelijk, men heeft zijn graf bij de rijken gesteld. Of bij de rijken, eigenlijk moet ik het enkelvoud houden. En hij is bij de goddelozen in zijn dood geweest. Komt op hetzelfde neer. Want het gaat om een rijke goddeloze. En het is natuurlijk moeilijk om nou te zeggen dat het over de gemeente gaat, maar het is wel zo, want bij goddelozen wordt dan gedacht natuurlijk aan de heidenen, die zonder wet en zonder God zijn in de wereld. Precies zoals het staat in Efeze 2. Langs de tijd dat ik het toch even opzoek. Efeze 2, vers 11, daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijders in het vlees, dat gij in die tijd waard zonder Christus, vreemd van het burgerschap is, als vreemdelingen van de verbonden, de belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Dus goddeloos. Maar die goddelozen zijn rijk geworden door het hier vermelde verzoeningswerk van Christus. Want hun val, Romeinen 11, de val van Israël, is geworden tot rijkdom der goddelozen. Ja, heidenen staat er. Tot rijkdom der wereld, of hoe het allemaal staat. Nou, dat is waarop hier in Jesaja 53 gezinspeeld wordt. Bovendien, zullen we het even letterlijk nemen dan, het vers, want we zeiden, hij is bij de rijken in zijn dood geweest en dat was Jozef van Arimathea. Maar nou die eerste zin, men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Wat betekent dat dan? Dan moet je al heel ver zoeken, wil je daar nog een letterlijke toepassing van maken. Ik geloof dat er dan het verhaal is van, dat ze hadden zijn graf daar gesteld, ze hadden een graf gemaakt voor hem. Dat zou dan zijn op een begraafplaats waar al die misdadigers die gekruist werden begraven zouden worden. Daar hadden ze zijn graf gesteld. Maar daar is hij dan toch niet in geweest, is dan de gedachte. Ik vind het een beetje gezocht, omdat ik het toch in de Bijbel zo allemaal niet terugvind. Maar wat ik wel vind, is dat hij bij de rijken in zijn dood geweest is. De rijken heet Jozef, van die dubbele hoogte, van die wijsheid, van die honingraad, of hoe het allemaal maar heten mag. Daar is hij geweest. Dat is uiteraard een beeld van het eerstgeboorterecht van de gemeente. En als die met ook wordt aangeduid als goddelozen, heb ik daar niet de minste problemen mee. Gezien het feit dat de term hier gebruikt wordt, in de eerste plaats door Israëlieten, door Israël, achteraf sprekend over de dood van de Heer Jezus. En die goddelozen zijn dan heidenen. Trouwens, het woord heidenen wordt soms gebruikt ter aanduiding van gelovigen uit de heidenen, maar soms ook gebruikt voor gewoon goddelozen in het algemeen. Dat woord kan die betekenis hebben. Het betekent namelijk alles wat niet tot Israël behoort. Of althans niet aantoonbaar tot Israël behoort. En dat kan dus heel goed. Maar er zit nog een verhaal aan vast. Dat is niet alleen de verwijzing naar Jozef van Arimathea, maar het is ook de verwijzing, een verwijzing naar de situatie van Judas, die zijn Judaspenningen wierp in de tempel of zoiets voor het huis van de pottenbakker en hoe het allemaal heten mag. Dat was wat ingewikkeld, maar in ieder geval dat geld van Judas werd gebruikt om een akker te kopen. Dat vind ik altijd een prachtig verhaal. Komen ze erop? Hè? Nou, dat weten wij wel hoe ze erop komen. Maar soms zijn mensen die altijd denken dat de Bijbel door mensen geschreven en bedacht is. En dan zeg ik, hoe komen ze erop? Hè? Want wie bedenkt nou zo'n verhaal? Want er staat in Handelingen 1... Vers 16, mannenbroeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond Davids voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is, degene die Jezus vingen. Maar bij Judas moet je meteen lezen, Juda, dat wil zeggen alle Joden, het hele Joodse volk bedoel ik feitelijk. Want die is leidsman geweest, degene die Jezus vingen, leidsman van alle heidenen. Het was een verzameling mensen met Judas voorop. Het waren een verzameling heiden eigenlijk met de Joden voorop. Want hij was met ons gerekend en had het lot, namelijk deze bediening, verkregen. Heeft te maken met de hele verkiezing van Israël. Deze dan, Judas, heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid. En voorwaarts overgevallen zijnde is midden opgeborsten en al zijn ingewanden, de inwendige mens. Nou ja, alles wat er binnenin zat is uitgestort. Dat is een wat luguber beeld van de verstrooiing der Joden, de verstrooiing van het Joodse volk. Want zo letterlijk als het lichaam van Judas uiteenbarst en dus verstrooid werd, zo letterlijk werd het Joodse volk verstrooid. En stierf ook, eigenlijk. En dan staat er, en het is bekend geworden aan allen die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama, dat wil zeggen in het Hebreeuws. Dat is een akker des bloeds. En van deze akker wordt geschreven, ik meen in, was het niet Matthäus 27? Ik geloof het wel. Zulke dingen die kan ik altijd slecht onthouden. Maar. Ja, ik weet niet of dat de juiste verwijzing is. Ja, daar staat het. Dat namelijk, er staat namelijk in vers 5, als hij de zilveren penningen, vers 5 dus van Matthäus 27, als hij de zilveren penning in de tempel geworpen had, vertrok hij een heengaande verworgde zichzelf. En de overpriesters, de zilveren penning nemende, zeiden, het is niet geoorloofd zelf in de offerkist te leggen. Die jongens hebben ook altijd problemen met hun eigen wetten. Zo gaat dat. Dewijl het een prijs des bloeds is, en tezamen raad gehouden hebbende, kochten zij daarmede de akker des pottenbakkers tot een begrafenis voor de vreemdelingen en bijwoners, voor allen die verder zijn, kortom, voor de heidenen. Zij kochten van dat zilver, zilverpenningen staat er steeds, maar er staat gewoon zilver, ze kochten van dat zilver een akker ter begrafenis voor de heidenen. En wat dat is, mag weer duidelijk zijn, is een begraafplaats dus in Jeruzalem, maar geen Joodse, maar een heidense begraafplaats, zodat er heidenen hun rust, zodat heidenen in Jeruzalem de rust kunnen ingaan vanwege de prijs die de Joden betaald hebben. Hebben die? Ja. Dat is het verhaal dus, hè. De heidenen gaan de rust in, ja, de dood, het graf, nou ja, en? De heidenen gaan de rust in, doordat de Joden, Judas, de prijs betaald hebben. Dat is Akeldama, dat is gewoon de gemeente. Akker des bloeds. Akker des bloeds. Maar dat kan ook zijn akker van leven. Dama. Jawel. Dat is gewoon de gemeente. Roep je van de gemeente uit de heidenen die toch deel heeft aan het burgerschap Israël, toch in Jeruzalem enzovoorts. Nou, en als je dan leest, men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, ja, dan komt dat wel ongeveer met elkaar overeen, lijkt mij. De zilver is trouwens altijd de uitbeelding van geld, dat is trouwens hetzelfde woord in vele talen, en zilver staat dan ook voor verlossing. De gedachte is namelijk dat verlossing plaatsvindt door het betalen van een losprijs. En die losprijs is altijd zilver. Vandaar dat er zoveel dingen in de tabernakel ook stonden op zilveren voeten. Dat is de basis waarop de bouw van de tempel, of van de tabernakel dan, tot stand komt. En hier is het de basis voor de begraafplaats van, voor deze heidenen. Wat is een beeld van de gemeente? Nou goed, we laten het maar weer voor wat het is. En we gaan terug naar Jesaja 53. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. De letterlijke betekenis is wel ongeveer duidelijk, maar het gaat erom dat daarachter een veel diepere betekenis zit. En dat is dat het slaat op de positie van Christus nu. Dat wil zeggen een positie niet zozeer die van in de hemel aan de rechterhand Gods, maar de positie van Christus nu hier beneden, op aarde. En dan is hij inderdaad gestorven, is hij eigenlijk nog steeds dood. Maar hij is verbonden met, of hij wordt gevonden bij de goddelozen, oftewel bij de rijken. Maar die rijken, en oftewel de goddelozen, is precies hetzelfde. Dat is namelijk de gemeente geroepen uit de heidenen. En dat is volkomen in overeenstemming met het voorgaande vers. Altijd even terugkoppelen, kijken of het nog klopt, of we de draad niet kwijtraken. Wel, het is in overeenstemming met het voorgaande vers. Waar staat hij ze de angsten uit het gericht weggenomen, wie zal zijn leeftijd uitspreken? Het is ineens tijdloos geworden. Het is afgesneden uit het land der levenden, van Israël dus eigenlijk. En misschien zelfs al van heel de wereld. Hij is voor Israël en de wereld dood en dus verborgen. Maar dat was vers 3, zodat u ziet dat het verhaal nog steeds netjes klopt. En waar hij is, wel bij die anderen die ook der wereld gestorven zijn. En nou heb ik ineens een uitdrukking uit Galaten 6. Want het zij verre van mij, wat ook een leuke uitdrukking is in dat verband. Het zij ver, wij waren immers verre. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen in iets anders dan in het kruis van Christus, door welke ik der wereld gestorven ben en door welke de wereld mij gestorven is. Dood dus. Goed, men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. En daarom is er dus toch wat goeds uit terechtgekomen, uit die verwerping van de Messias. Namelijk omdat hij geen onrecht gedaan heeft, ja, maar de gedachte is niet zozeer dat hij met de handen geen onrecht gedaan heeft, maar dat hij met de mond geen onrecht gedaan heeft. Want daar staat erachter, nog bedrog in zijn mond geweest is. Het is ook een parallelisme, namelijk, wat is dat onrecht doen? Ik wil dat bedrog in de mond hebben. Liegen dus. Maar het was niet zo, hij was de waarheid en hij sprak de waarheid. Hij was immers het woord Gods en hij sprak het woord Gods. En dus heeft hij geen onrecht gedaan, namelijk gesproken. En daarom, wel waarom, wat is er daar het resultaat van? Wat is het resultaat van het geloof van de Heer Jezus? Daar komt het op neer, het gaat om zijn geloof, hè? Wat is het resultaat van het geloof van Jezus? Wel, punt 1, dat hij uit de dood werd opgewekt. Ja, zeker. Je kunt niet zeggen, hij werd opgewekt omdat hij zonder zonde was. Dat is niet waar, want juist omdat hij onze zonde droeg, stierf hij. Waarom werd hij dan daarna uit de dood opgewekt? Omdat hij geloofde. Dat hij zijn verwachting op zijn hemelse vader gesteld had. Goed, dus daarom werd hij uit de dood opgewekt, op grond van zijn geloof. En vervolgens is het zo dat wij behouden worden uit het geloof van Jezus Christus. En daar gaat het hier over, zodat we weer rond zijn. We praten weer over de gemeente. Die behouden wordt uit het geloof van Jezus Christus. Nou, je vindt het dus hier terug. Al moet ik er meteen bij zeggen dat zonder deze Nieuwtestamentse uitdrukkingen het bijna onmogelijk is. Waarschijnlijk zelfs onmogelijk is om het hier te vinden. Dat weet ik niet, want dat kunnen wij niet controleren natuurlijk. Maar een nauwgezette studie brengt je heel ver, hoor. Goed, hij is dus bij de rijken in zijn dood, maar heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, omdat hij geen onrecht gedaan heeft. Maar als je dat helemaal letterlijk neemt, dan is het toch wel een beetje, hoe moet ik het nou netjes zeggen? Een beetje zielig verhaal. Van is hij die weg gegaan van uiterste vernedering? Nou ja, en omdat hij dan geen onrecht gedaan had, kreeg je dan een mooi graf van iemand die rijk was. Dat heb je wel dan als je dood bent. En bovendien heb je er weinig aan als je na 2 dagen er toch weer uit opstaat. Schrale troost. Ik bedoel, wat is dat voor praat? Dat past er helemaal niet in. Maar het past er wel in, omdat het niet gaat om die letterlijke betekenis, maar om die diepere betekenis. Hij werd namelijk opgewekt en hem werd een positie gegeven, weliswaar buiten Israël, dus onder de goddelozen, maar tegelijkertijd ook buiten de armen. Niet te midden van de armen, maar te midden van hen die rijk geworden zijn. In Christus, daar gaat het om. En dat is omdat hij geen onrecht gedaan heeft, oftewel omdat hij een gelovige was. Dus helemaal gemeentelijke waarheid hier in dit vers. En dan volgt vers 10. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dat is ook al een beetje een dubbelzinnige uitspraak. Het klopt natuurlijk hoor, de vertaling is ook op zich goed. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Wel eerst staat er, wij dachten dat hij van God geslagen en verdrukt was. Toen hebben we gezegd, ja, dat was dus eigenlijk niet zo. Maar er staat dan ook, hij is om onze overtredingen verwond enzovoorts. Jawel, maar het blijft zo dat het toch door God gebeurde. En dat is ook wat in vers 10 staat. Maar het was terwille van Israël, het was terwille van de volkeren dat het gebeurde. En dus behaagde het de Heere hem te verbrijzelen. Die Heere heeft hem krank gemaakt. Dan moet ik eerst even stoppen, want de tweede helft van het vers gaat dan weer over de opstanding en het resultaat daarvan. Maar de eerste helft van vers 10 spreekt over zijn lijden en sterven. Waarbij staat dat het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dat is natuurlijk volkomen juist, want de Heere Jezus bracht inderdaad een offer aan zijn Vader in de hemel. En het was een gode, wel aangenaam offer. Dat zo zonder meer. Maar het neemt niet weg dat het vers ook anders vertaald kan worden, namelijk het behaagde de Heere zich te verbrijzelen. Dan hebben we er waarschijnlijk iets minder moeite mee, met het vers. Het spreekt wat duidelijker. De moeilijkheid zit hem namelijk in, en dat is een algemene moeilijkheid in het Oude Testament. De moeilijkheid zit hem in dat de naam Jehovah, die hier gebruikt wordt, Heere, met allemaal kleine hoofdletters, dat die naam Here in het Oude Testament gegeven wordt zowel aan de Heer Jezus zelf, de Messias zelf, als ook aan zijn hemelse Vader. En dat maakt het soms wat lastig. De Heer heeft gesproken tot mijn Here zit aan mijn rechterhand. Ja, dan heet de Vader, die spreekt, toch echt Jehovah, terwijl we op andere plaatsen leren dat de naam van Jehovah gegeven werd aan de verlosser Israëls, ook in Jesaja, en dan is het dus de Heer Jezus. En dat maakt het dus wat lastig. Maar lezen wij het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, dan moeten wij gewoon concluderen dat de naam Heere daar gegeven wordt aan degene die in de hemel woont, en degene die verbrijzeld wordt is dan uiteraard Jezus. Daar gaat het nou net over, dat is een twijfelachtige zaak, dat is op allerlei manieren te vertalen. En hoe je het vertaalt is afhankelijk van de context, van wat je denkt dat het zou moeten zijn. Je moet er gewoon een passend woord voor invullen. En wat vind je passend? Dus het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, dat kan, maar dan is Heere degene die in de hemel woont. Dat kan, dat is een manier van spreken in het Oude Testament, dat is geen enkel probleem. Maar het kan ook zijn dat de naam Heere van toepassing gebracht wordt op Jezus zelf. En dan, ja, dat kun je ook bestrijden. Je kunt beide opvattingen verdedigen. Het kan namelijk allebei. Moet uit het verband ook blijken. Maar als de naam Heere hier gebruikt wordt voor Jezus zelf, dan zou je het dus moeten vertalen met het behaagde de Heere zich te verbrijzelen. En dat is ook zo. Kan heel goed. Maar je moet in ieder geval als mogelijkheid meenemen, hoor. Je zou het erbij moeten schrijven en zeggen, zo kan het ook. Het behaagde de Heere zich te verbrijzelen. Hij kwam om Gods wil te doen, enzovoorts. In vers? Ja, doch de Heere, je bedoelt het laatste deel van het vers, de Heere heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Kan ook zijn, hij heeft al onze aller ongerechtigheden op zich doen aanlopen, op zichzelf namelijk. Ja. Dat is in het Hebreeuws dus niet duidelijk. Domweg niet, dat is niet te zeggen, dat kan allemaal. Ja. Dus vers 10, doch het behaagde de Heere zich te verbrijzelen. En dan staat er, hij heeft hem krank gemaakt, maar hem staat schuin gedrukt, zodat het ook kan zijn, hij heeft krank gemaakt. Zo moet het eigenlijk staan, waarna wij vragen, wie dan? En dan heb je hetzelfde verhaal weer, als je wat in wil vullen. Weten we toch wat het betekent? Eigenlijk is het zo, dat juist doordat het hier niet duidelijker staat, dat juist daardoor zoveel nadruk gelegd wordt op de eenswillendheid, hoe kom ik op zo'n woord, hè? Op de eenswillendheid van de Vader en de Zoon. Ze hadden hetzelfde doel, ze hadden hetzelfde werk, ze hadden hetzelfde oogmerk, enzovoorts. En daarom wordt het verschil ook niet gemaakt. Of Vader nou de Zoon verbrijzelde, of de Zoon verbrijzelde zichzelf, ja, dat is allebei waar. Ik vind het altijd leuk, als we zingen met Pasen, dan zingen we even snel, zingen we even gauw lied 25 uit den bundel van... Daar juicht één toon, daar klinkt één stem. En dan volgt een van de coupletten. Hij rees uit graf door iemand zijn kracht. Maar van wie, dat zijn de schrijvers van het lied het niet over eens geworden. Hij rees uit graf door eigen kracht, zingt de ene helft en de andere secte zingt. Hij rees uit graf door vaders kracht. En de derde had ook nog gekund, maar dat past in de tekst niet goed in. De lettergrepen kloppen dan niet. Maar het had ook nog kunnen zijn, hij rees uit graf door heilige geesteskracht of zoiets. Dat had ook nog gekund. Het maakt toch geen verschil. Het maakt in de praktijk geen verschil. Het is namelijk allemaal waar. En alles is ook, al die dingen zijn ook in de Bijbel te vinden. Daar gaat het maar om. Dus... Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Kan. Het behaagde de Heere zich te verbrijzelen is net zo goed waar en er staat hier net zo goed. Het behaagde de Heere zich te verbrijzelen. Hij heeft krank gemaakt, dat wil zeggen, hij heeft zich krank gemaakt. Kan heel goed. Of hij heeft hem krank gemaakt, dat kan ook. als zijn ziel zich... Maar nou staat er wel zich in de vertaling. Waarom staat er nou niet als zijn ziel hem tot schuldoffer gesteld zal hebben? Dat kan ook. Maar hier hebben de vertalers er toch maar zich van gemaakt, zodat je ziet hoe twijfelachtig het is. Het kan namelijk altijd allebei. Dus als zijn ziel zich tot schuldoffer gesteld zal hebben, bij ziel moet je denken aan leven in het algemeen, maar als het even kan, is ziel de aanduiding niet van leven in het algemeen, maar het leven van de oude schepping. Dat gaat niet altijd op. Want God spreekt ook over mijn ziel, enzovoorts. En dan zou je moeten denken dat het God zelf is, en dat kun je moeilijk als oude schepping aanduiden. Niet omdat hij niet oud is, dat wel, maar omdat hij geen schepping is. Dus dan wordt het wat lastiger. Of ook als God spreekt over mijn ziel, zouden we moeten lezen dat hij spreekt over zijn zoon. Want zijn ziel is dan de Heer Jezus. Dat kan heel goed, maar dat zou je moeten opzoeken in de betreffende teksten. Dat zullen we dus nu niet doen. Maar er staat, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Je kunt het gewoon lezen, als hij zich, want zijn ziel, dat is hetzelfde als zich, hè? Wordt gewoon extra benadrukt. Als hij zijn leven, zijn oude mens, zou je moeten lezen, en dat kan heel goed. Ziel is gewoon vlees en bloed, dat weet je hopelijk langzamerhand. En dat vlees en bloed heeft de Heer Jezus aangenomen opdat hij zou kunnen sterven, zegt Hebreeën 2. Zelf vlees en bloed deelachtig geworden opdat hij door de dood, enzovoorts. Nou, vlees en bloed is gewoon ziel. Dus als zijn ziel zich tot schuldoffer gesteld zal hebben, ze verwijzen naar een van de vijf offers uit het Oude Testament, uit Leviticus, de eerste hoofdstukken. Maar als zijn ziel zich tot schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Want het zich tot schuldoffer stellen betekent dat hij zichzelf gezaaid heeft. En als het staat, zo zal hij zaad zien, wil dat zeggen, niet dat er echt zaad nog is, nee, het wil zeggen dat er zaad uitkomt. Zaad zie je namelijk niet. En als het staat, je zult zaad zien, betekent dat dat zaad ook inderdaad ontkiemt. Indien het tarwegraan, weer Johannes, ik denk altijd dat het toeval is, maar dat is het natuurlijk niet. Hè? Alle verbindingen lopen naar Johannes. Ja, ik denk wel eens, dat is maar een idee of een plaatje wat ik in gedachten heb. In gedachten zie ik helemaal midden in het Oude Testament, in ieder geval tussen de profeten, zie ik Jesaja. En die lopen allemaal lijnen naar alle andere profetieën. Komen allemaal samen, alles is terug te vinden in Jesaja. En van Jesaja uitleggen we een dikke kabel. Multikabel heet zoiets, met een heleboel aders tegelijk, maar het is één kabel aan de buitenkant. Die leggen we naar het Johannesevangelie. En daar splitst hij zich weer, en vanuit het Johannesevangelie gaan we weer in alle boeken van het Nieuwe Testament. Zoiets is het eigenlijk. Maar je moet een techneut zijn om het je zo voor te stellen. Hè? Maar goed. Maar in Johannes dan, in het ware tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, zo blijft het zelf alleen. Maar als het sterft, dan zal het vrucht dragen. Het draagt het veel vrucht zelfs. En dat is wat hier gezegd wordt. Alleen het aardige is dat hier letterlijke dingen en beeld door elkaar gebruikt worden. En hier worden zelfs verschillende beelden aan elkaar gekoppeld. Want de schuldoffer is de verwijzing naar een van de offers. Een van de onwelriekende offers trouwens. Een van de twee, schuld en zondoffer, hè. Zodat ze te maken hebben met lijden en dood, niet met opstandingen wat er verder volgt. Daar gaat het maar om. En het was ook een verplicht offer, niet een vrijwillig. Het moest gebeuren. Nou, dat offer heeft hij gebracht. Het resultaat is dat het ontkiemt. Zodat er van het beeld van het offer overgesprongen wordt naar het idee van het tarwegraan. Van een bijbels type naar een beeld uit de natuur. Zo zal hij zaad zien. En dus, hij zal de dagen verlengen. Let even op, hij zal de dagen verlengen. Maar hij zal de dagen verlengen kun je ook opvatten als synoniem met wie zal zijn leeftijd uitspreken in vers 8. Want als het gaat over eeuwig leven, dan praat je niet meer over leeftijd. Praat je sowieso niet over tijd. En daar gaat het om. Waarmee je maar beziet dat de uitspraak wie zal zijn leeftijd uitspreken verband houdt met zijn opstanding. Per slotvreemde staat niet dat niemand in staat was om zijn leeftijd te schatten. Dat is wel een traditionele verklaring van het vers, maar zo staat het nergens. Dat men zijn leeftijd slecht kon schatten, weten we wel. Ook in Johannes trouwens. Zo van, u bent nauwelijks 50 of zoiets. Terwijl hij, 33, 34 was zo'n beetje. Dat is dus wel waar, maar dat staat dus niet zo. En hier zeker niet. Hier gaat het over, hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Dat zeg ik, dat heb ik net gezegd, dat is opstanding. En dan heeft hij dus eeuwig leven. De angst en het gericht is uit de dood weggenomen en dan heeft hij eeuwig leven. Maar hier in vers 10 staat precies hetzelfde. Hij zal zich zijn ziel tot de schuldoffer gesteld hebben. Dat is tot in de dood. En wat komt er daarna? Eeuwig leven. En dan krijg je dus net zo'n uitdrukking, namelijk zo zal hij de dagen verlengen. En dan staat er over deze opgewekte Christus. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En dat betekent zoveel als, en zij leefden nog lang en gelukkig samen met de Heer. Daar staat het, door het welbehagen des Heren. En u weet toch wat het is, het jaar des welbehagens enzovoorts. Dat is toch onze dagen, zijn toch onze dagen. Het wel aangename jaar des Heren, later in andere... Ander schriftgedeelte waar het geciteerd wordt, heet het dan het jaar des welbehagens. Of de dag der zaligheid, wordt het ook wel genoemd. Maar ik ben toevalligerwijze weer terug in Jesaja 49, want daar stond in vers 48, in vers 8, sorry, Jesaja 49 vers 8. Alzo zegt de Heer, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord. Dat wordt gezegd tot de Heer Jezus. In de tijd des welbehagens heb ik u verhoord. Hij werd uit de angst en het gericht weggenomen. Dat is zijn verhoring, zijn gebedsverhoring. Zou in dat verband natuurlijk moeten verwijzen naar al die psalmen. Nee, alle psalmen, had ook gekund. Maar men zou moeten verwijzen naar al die psalmen waarin dat gebed van de Heer Jezus staat om verlossing. Een gebed wat verhoord wordt, want hij wordt verlost uit de dood. En dat is de verhoring. Ik riep vanuit mijn benauwdheid, zeg ik altijd, want die tekst die kan ik onthouden. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij hoorde mij, staat er dan. Niet vanaf het kruis, uiteraard, maar wel vanuit de dood. Daar gaat het maar om. En er staat hier ook, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord en ten dagen des heils, dan heb je de dag der zaligheid, hetzelfde. Ten dagen des heils heb ik u geholpen. En ik zal u bewaren, ik zal u geven tot verbond des volks om het aardrijk op te richten om de verwoeste erfenissen te doen beërven. En in elk geval wordt het hier van toepassing gebracht op de gemeente. Het wordt aangehaald in de tweede Korinthebrief. Dat was dus Jesaja 49 vers 8, nog eens een keer. Nou, en in Jesaja 53 vers 10 staat dan, hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dat en zou je ook moeten lezen als namelijk, want hij zal de dagen verlengen is hetzelfde als het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dat verlengen en voortgaan is namelijk hetzelfde. En daar komt dus de nadruk ook op te liggen, omdat dat de overeenkomstige begrippen zijn in dit parallelisme. Hij zal de dagen verlengen, oftewel het welbehagen des Heren. Dagen is dus synoniem met welbehagen des Heren, zodat bij de begrip dag de nadruk ligt op licht en op dag des Heren enzovoorts. Hij zal de dagen verlengen, oftewel het welbehagen des Heren zal voortgaan en hij zal het doen, namelijk het zal gebeuren door zijn hand en dus gelukkiglijk zal geluk voorspoed dus brengen. En hetzelfde vind je weer in vers 11. Om de arbeid zijner ziel, dat betekent om de arbeid die hij met heel zijn wezen gedaan heeft. Want ik is gewoon maar ik, maar mijn ziel wil zeggen ik helemaal, dus ik met grote nadruk en allesomvattend. Om de arbeid zijner ziel, om de arbeid dus die hij met heel zijn wezen en dus ook leven gedaan had, zal hij Het, waarom er nou het staat, weet ik niet, maar zal hij zien en verzadigd worden? Klinkt trouwens ook veel mooier in het Nederlands. Om de arbeid zijnde ziel zal hij zien en verzadigd worden. Nou, welke arbeid? Ben ik er weer hoor, Jesaja 49. Die arbeid. Dat wil zeggen, de arbeid van de knecht des Heren. Uit vers 4, waar staat... Ik zeide, ik heb tevergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. En we hebben toen besproken wat het was, namelijk dat arbeid die hij zou doen had tot aanvankelijk doel de terugverzameling, want er staat in vers 5, de verzameling van Jacob, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Maar zowel vers 4 als vers 5 eindigen met het noemen van het loon op die arbeid, namelijk hij zou werkloon ontvangen... Einde van vers 4. Oftewel, hij zou verheerlijkt worden met sterkte. Of hij zou sterk verheerlijkt worden. Want dat is het eigenlijk. Hij zou sterk verheerlijkt worden, het einde van vers 5. Oftewel, de gemeente zou tot stand komen als zijn loon. Als de loon op zijn arbeid. Nou, terug naar 53 vers 11. Om de arbeid zijner ziel zal hij zien en verzadigd worden. Waarmee dan? Wat zou hij zien? De hele gemeente dus, het tot stand komen van de gemeente. Want die zou hij zien, want wij staan voor zijn aangezicht, wij kennen van aangezicht tot aangezicht. En hij zal verzadigd worden. Nou, als ik daar dan een synoniem bij moet bedenken, het gaat uiteraard niet om eten. Maar als ik daar een synoniem bij moet bedenken, dan lees ik Efeze 1, de laatste verse, waar staat dat de gemeente de vervulling is van Christus en Christus de vervulling van de gemeente. En vervulling is wel degelijk synoniem met verzadiging. Want als je vol zit, ben je verzadigd. Ik weet wel, er staat het niet uitgebreid dat het de gemeente is, maar je moet natuurlijk die gisteren heb ik toevallig over Jesaja 49 gesproken, vandaar dat het zo goed in mijn gedachten zit nog. Of weer. Maar ik heb toen gezegd dat, als je Jesaja leest, dan leer je weinig. Eigenlijk niks. Of je komt dingen tegen die je al wist. En dan, maar goed, dat is niet helemaal eerlijk dan. Hè? Maar als je het leest, leer je zo goed als niks. Maar als je het bestudeert, dan is dat in de eerste plaats een tijdrovende aangelegenheid. Maar als je het bestudeert, zul je zien dat in zo'n lang bijbelboek als Jesaja, want dat is het natuurlijk, hè, dat juist in zo'n lang boek het noodzakelijk is om de diverse schriftgedeelten in elkaar te schuiven tot één geheel. Dat is het hele verhaal. Wij vinden het ook een langgerekt boek, maar het is ook langgerekt, met opzet. Het is wat uit elkaar getrokken, zodat de verhalen niet meer compleet zijn, maar de stukken eruit zijn verspreid geworden. En via de teksten, via de trefwoorden, brengen we ze weer bij elkaar, en schuiven ze in elkaar, en zo kom je tot kennis van wat er in het boek geleerd wordt. Het zou dus ook veel korter gekund hebben. Maar ja, dit was een van de manieren om deze waarheid omtrent de opstanding, dood en opstanding van Christus, en zeker met betrekking tot de roeping van de gemeente in onze dagen, om die te verbergen. Zo is dat gebeurd. En dus zegt Petrus, geen enkele profetie is van eigen uitleg. Dat is hetzelfde als profetieën worden door elkaar verklaard. Profetie wordt niet in zichzelf uitgelegd, maar profetieën moeten door elkaar worden uitgelegd. Men moet dus, zoals het zo mooi heet, schrift met schrift vergelijken. En dat geldt zeker binnen een lang boek als dat van Jesaja. En wanneer je dat doet, wij doen het nou even met hoofdstuk 49 en 53. God, dat is tamelijk toevallig dan hoor, dat het zo gebeurt. We hadden ook andere hoofdstukken kunnen hebben. Maar in ieder geval, dan blijkt precies waar het over gaat. Dus om de arbeid zijn de ziel zal hij ja, beloond worden uiteraard, maar er staat, zal hij zien en verzadigd worden. Maar het spreekt dus ook over zijn loon. En dan nog een keer, door zijn kennis, zodat je ziet dat het hier om verborgen waarheid gaat, maar door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Door zijn kennis. Hoe komt de mens aan kennis? Een paar antwoorden mogelijk. Door het woord uiteraard, maar beter nog door geloof. Want Paulus zegt, ik was onwetend door mijn ongeloof, door mijn ongelovigheid, zei hij. Kennis krijgt men door geloof, is altijd zo trouwens. Stel je voor dat je naar school gaat en je gelooft niet wat de meester zegt. Dan leer je dus helemaal sowieso niks. Of je dan slecht af bent, weet ik niet, maar... Ja.
Eén woord, weg, dat is de begeerlijkheid.
Ja.
En dan voegt bij uw geloof, daar begint het mee.
Ja.
Voegt bij uw geloof deugd, bij de deugdmatigheid, bij de matigheid.
Ja, dat komt er dan bij, hè.
Deze dingen in u zijn, ja. Die u niet ledig, nog onvruchtbaar laat in de kennis.
Precies.
Van de Heer Jezus Christus.
Ja, in de kennis van de Heer Jezus Christus. Om die kennis gaat het altijd... Dus de kennis van de Heer Jezus Christus, het is ook trouwens aardig dat u die uitdrukking noemt, kennis van de Heer Jezus Christus veronderstelt niet alleen dat wij hem kennen, maar het gaat erom dat wij dezelfde kennis hebben die hij ook had. Net zo goed als de uitdrukking geloof van Jezus ook betekent, niet geloof in hem, maar het betekent dat wij, de bedoeling is dat wij hetzelfde geloof hebben, dezelfde dingen geloven dus, als die hij geloofde. Dat geldt voor die kennis uiteraard ook.
Dat staat er zo mooi bij. Als we dat niet doen... Dan zijn we blind, vergetende reinigingen van de vorige
zonde. Ja, ja. Ja, precies. Dan zijn we vergeten hoezeer wij eerst door de Heer gereinigd zijn. Men raakt het dus kwijt soms, hè? Dat is inderdaad zo, ja. Ja. Dus door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, dat wil zeggen mijn rechtvaardige knecht. Maar het rechtvaardige als bijvoeglijk naamwoord is veranderd in een zelfstandig naamwoord om het de nadruk op te leggen, de rechtvaardige. En daar moet dus een streep onder staan. Mijn knecht, de rechtvaardige. Mijn rechtvaardige knecht. Waarom was hij rechtvaardig? Wel, door zijn kennis, namelijk door zijn geloof. En zo ging hij die weg, die hier beschreven was. En zo zal hij velen rechtvaardig maken. Het is net trouwens of je nou ineens in Romeinen 5 terechtkomt. Want door één misdaad kwam de zonde de dood. En door één rechtvaardigheid werden vele gerechtvaardigd. Dat is ook wat hier staat. En dan staat er, daarom zal ik hem een deel geven van velen... En hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is gesteld geweest. En hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Ik denk dat bij dit laatste uitdrukking, voor de overtreders gebeden, dat de tekstverwijzing die eronder staat, verwijst naar de uitspraak, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En daar staat dan ook bij, zoveel als dat het vervulling is van wat hier staat. Maar wat ik altijd zeg is dat als die dingen letterlijk worden toegepast op de Heer Jezus, dan zit er duidelijk letterlijk worden toegepast, zit er altijd een diepere waarheid achter. Want als ik niet wist dat in Lucas dan of zo staat, dat hij bad, Vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Als ik dat niet wist, dan zou ik meteen gezegd hebben, hij heeft voor de overtreders gebeden, wanneer? Nou, wanneer? Nu. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is het ook, daar gaat het ook over. Maar de uitspraak, Vader vergeef het hun wat ze weten niet wat ze doen, is uiteraard een voorafschaduwing van zijn hoge priesterlijk werk na zijn opstanding. Maar dat is wat hij nu doet. Als de middelaar van het nieuwe verbond. En dat is ook veel duidelijker in dit vers, omdat het vers nou eenmaal spreekt over zijn opstanding. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Dat wil zeggen dat hij met velen verbonden zou worden, dat anderen ook deel aan hem zouden hebben en hij deel aan anderen. En de hele uitdrukking, daarom zal ik hem een deel geven van velen, zou je moeten leggen naast het laatste vers van Efeze 1. Christus, de vervulling van de gemeente en de gemeente, de vervulling van Christus. Ze hebben deel aan elkaar. En hij zal de machtigen als een roof delen. Natuurlijk is dat een wat twijfelachtige uitspraak, want hij is helemaal niet duidelijk. Maar ik denk dat het, net als in de voorgaande verse, weer een parallelisme is. Alle dingen werden minimaal 2 keer gezegd, direct achter elkaar. En dat zal hier ook zo zijn, zodat die machtigen inderdaad uitdrukking is voor degene die delen in zijn eerstgeboorterecht. Het zijn niet zijn vijanden, maar in tegendeel, het is de gemeente. En het roof wil zeggen dat men iets ontvangt waar men eigenlijk geen recht op had. Oorspronkelijk niet althans. Dat is de betekenis van roof. Dus niet zo negatief als wij, als in ons Nederlands van tegenwoordig. Dus. Maar de gedachte is dat wij die er geen recht op hadden deel hebben aan hem. En dat hij, die geroepen was om Israël te verzamelen en daarna de volkeren, deel heeft gekregen aan de gemeente, wat dus ook tamelijk onverwacht was. En dat is wat hij zou zien en dat is waarmee hij zou verzadigd worden. En dat is ook de strekking van het laatste deel van het vers. Omdat hij zijn ziel zich geheel, betekent dat, uitgestort heeft in de dood, dat is dus inderdaad Filippenzen 2, waar ook staat, heeft het geen roof geacht om zich te vernederen. Vind je dezelfde woorden eigenlijk terug. Let op dat ik het altijd anders citeer dan dat het er staat. Hè? Omdat men het anders niet begrijpt. Niet, hij heeft het geen roof geacht goden gelijk te zijn. Maar hij was goden gelijk en heeft het geen roof geacht zich te vernederen. De tussenzin staat naar onze opvattingen verkeerd. Althans staat er onduidelijk. Hè? Hij heeft geen roof geacht, hoewel hij goden gelijk was, daar moet dus tussen haakjes staan, om zich te vernederen. Waardoor hij deel kreeg aan een vernederd leven. Dat wil zeggen, hij liet zich van zijn godheid beroven. Maar hij achtte dat niet als roof. Hij rekende dat niet als roof. Maar hij rekende dat als Gods recht. Dat is het tegenovergestelde van roof dan eigenlijk. Maar hij heeft zijn ziel uitgestort in de dood. Hij is met de overtreders geteld geweest. Dat is zelfs ook in onze dagen zo, dat hij met de overtreders geteld wordt. En wij als overtreders worden met hem geteld, dus het komt hetzelfde neer. En hij heeft vele zonden gedragen. En hij heeft voor de overtreders gebeden. En dat is de positie van Christus nu als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar ja, dat mochten de oversten deze wereld niet weten. Daarom staat het ook niet zo expliciet hier. Maar in het licht van het Nieuwe Testament zal we dat toch direct moeten herkennen. Waarna het volgende hoofdstuk begint met zing vrolijk, gij onvruchtbare enzovoorts. En dan gaat het uiteraard over de roeping van Israël. En dan is de volgorde dus compleet. Jesaja 53 spreekt dan over de Heer Jezus in zijn vernedering, maar uiteindelijk in zijn verhoging. Maar die woorden zijn tegelijkertijd van toepassing op de gemeente. En daarna, in hoofdstuk 54, gaat het over op de consequenties van dit werk van de Christus voor Israël. Oftewel, in hoofdstuk 53 vinden we degene die later bekend wordt als de bruidegom. En in hoofdstuk 54 vinden we degene die bekend staat als de bruid. En zo zijn we dan terechtgekomen in Jesaja 54... Vers 1, nadat in het voorgaande vers, laatste van hoofdstuk 53, dus gesproken is, eigenlijk over de hogepriesterlijke functie van Christus na zijn opstanding, want dat is de wezenlijke betekenis van het vers, komen we terecht natuurlijk bij het gevolg daar weer van, namelijk de bekering van Israël in de toekomst. Daarover spreekt hoofdstuk 54 en zegt, zing vrolijk gij onvruchtbare die niet gebaard hebt, onvruchtbare die niet gebaard hebt, dat is natuurlijk 2 keer hetzelfde. Hè? Onvruchtbare namelijk degene die niet gebaard heeft. Zing vrolijk, waarom? Omdat ze toch zal baren. Of blijkt gebaard te hebben, dat kan ook nog. Zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang, dat is natuurlijk weer hetzelfde. En juich, die geen baresnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heer. Maak de plaats uw tenten wijd. Soms denk je dat het daarbij over positiekleding gaat. Maar dat zal toch niet de bedoeling zijn. Maar maak de plaats uw tenten wijd. Hè? Zou toch kunnen? En dat men de gordijnen uw woningen uitbreiden, dat kan toch ook of niet? Gordijnen, namelijk uw woningen. Het zijn de doeken van de tenten. Tentzeil, of nou ja, tentzeil. Dat is in Nederland, dan ga je uit van de regen. Maar het gaat om de tenten, dat wil zeggen dat er meer tenten zouden zijn, of grotere tenten. Er zijn te veel kinderen, dus de tent moet een groter huis worden. Verhinder het niet, maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. Dan wordt de tent dus inderdaad groter, is de gedachte. Want gij zult uitbreken, maar dat had er kunnen staan, gij zult vrucht dragen. Kan ook, dat is precies hetzelfde. Dat is het begrip PRS, weet u wel. Vrucht dragen, oftewel uitbreken. Gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand, en uw zaad zal de heidenen erven. Oftewel, de erfenis van dat zaad zal de heidenen zijn. Oftewel, dat zaad, dat is Israël natuurlijk, zal heerschappij hebben over de heidenen. Oftewel, er zal een Israëlitisch wereldrijk gesticht worden. Uw zaad zal de heidenen erven. En zij, namelijk dat zaad, zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Hetgeen helemaal spreekt over een herstel van Israël in de toekomst. Waarna de zaak verder wordt toegelicht, namelijk vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. Word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Ook twee keer hetzelfde. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten en de smaad uw weduwschaps zult gij niet meer gedenken. Dat is officieel ook twee keer hetzelfde. Want uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam. Namelijk de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganzen aardbodems genaamd worden. Want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. En dat betekent dat hier over Israël gesproken wordt. De herstel van Israël in de toekomst. En Israël wordt hier gezien. Niet zozeer als de eerstgeborene, maar wordt gezien als de vrouw. De vrouw van Jehovah, eigenlijk, die weduwe was, die verlaten was. Dat zijn twee verschillende begrippen, maar in beide gevallen betekent het dat er geen man is. Waarbij het midden gelaten wordt waar hij gebleven is, gescheiden of dood. Maar u weet dat dood en scheiding, dat maakt niet zoveel verschil, hè? Want de verlaten is natuurlijk de gescheidene, maar de weduwe is degene waarvan de man is overleden. Beide dingen zijn waar, soms zelfs gelijktijdig. Want van de Heer kun je zeggen dat hij dood is voor de wereld en voor Israël, maar toch leeft hij. Nou, hoe dat ook zij, Israël is dan de verlatene. En bovendien heeft datzelfde Israël als vrouw in het verleden geen vrucht gedragen. Dat wil zeggen, er is niets uitgeboren. Er is geen baresnood geweest en toch staat er dat de kinderen der eenzame meer zijn dan de kinderen der getrouwde. En dat is een ingewikkelde zaak, maar het aardige is natuurlijk dat vers 1, want daar neem ik nou de draad gewoon weer op, dat vers 1 geciteerd wordt in Galaten 4, zodat we nieuwtestamentisch commentaar hebben op deze uitspraken. Galaten 4, vers 27. Ja. En dat is heel interessant. Want als ik over Galaten 4 moet praten, moet ik zeggen dat daar gesproken wordt over de roeping van de gemeente. En er staat dan tegenover de roeping van Israël. Ofwel, er wordt gesproken over het oude verbond, want daar gaat het eigenlijk over, en het nieuwe verbond. Het oude verbond wordt in verband gebracht met het natuurlijke Israël. En het nieuwe verbond wordt in verband gebracht met de gemeente. Dat is niet de enige waarheid, maar dat is wel de waarheid zoals die in Galaten 4 uiteen wordt gezet. En dan staat er ook in vers 26, nee, vers 25 staat, het Jeruzalem dat nu is, dat is het oude verbond, dat is dienstbaar, dat betekent dat is in slavernij, met haar kinderen. En dan wordt het beeld van Hagar en Sinai toegepast op het natuurlijke volk Israël, dus op het Jodendom. Maar dat is in slavernij. Maar daar tegenover staat, vers 26, maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Het welk is ons allermoeder. Zodat de gedachten over Jeruzalem, als hoofdstad van Israël enzovoorts, die gedachten worden toegepast op de gemeente, waarbij de term Jeruzalem opgevat wordt als betrekking hebbend op de hemel. Dat wil zeggen, Israël heeft burgerschap in Jeruzalem, de gemeente heeft burgerschap in de hemel, wat dan bij gelegenheid ook genoemd wordt hemels Jeruzalem, maar het is de hemel. Dus Jeruzalem dat boven is, is vrij, dat is onder het nieuwe verbond. Het welke is ons allermoeder, dat zou je, daarbij zou je moeten verwijzen naar Hebreeën 12, waar staat dat wij genaderd zijn tot de gemeente van eerstelingen die in de hemel, hemels Jeruzalem, is opgeschreven. Staat er allemaal. En daarop, op die situatie van een Jeruzalem beneden in slavernij, in Jeruzalem boven dat vrij is, wordt gezegd, daarop wordt gezegd dat Jesaja 54 vers 1 van toepassing is. Want dan staat er in vers 27 van Galaten 4, want er is geschreven, let op het want, hè, betekent dat het voorgaande nu toegelicht wordt, want er is geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart, breek uit en roep, gij die geen baresnood hebt, want de kinderen der eenzamen zijn veel meer dan dergene die de man heeft. Dan de getrouwde, staat er gewoon in Jesaja, maar hier wordt het opgevat als degene die de man heeft. En dat is natuurlijk een goede verklaring. En dan staat er vers 28, maar wij broeders zijn kinderen der belofte, zoals Isaac dat was. Maar de gedachte is natuurlijk dat de onvruchtbare, die niet baarde, toch vrucht zou dragen. Er zouden toch vele kinderen zijn. En dat is een heel moeilijke zaak, want de gedachte is dan dat het Israël, die de man niet heeft, die verlaten is of die weduwe is, dat uit Israël toch wat voorkomt. Kinderen en zelfs een grote menigte. Dat is een gedachte. Ik meen dat we dat in Jesaja ook al eens eerder zijn tegengekomen. Ik kan me niet goed meer herinneren. Maar ik dacht ook dat we gelezen hadden van dat Israël om zich heen kijkt. Wij dachten dat we zowat uitgestorven waren. Maar waar komen nou al die Israëlieten toch vandaan? Dan blijken er toch veel meer te zijn dan men dacht. Op een of andere wijze. Natuurlijk heeft dat een toepassing straks in de toekomst. Wanneer het overblijfsel uit Juda verzameld wordt. Maar die kijken om zich heen en zeggen, waar komen toch al die Israëlieten vandaan? Ja, zoveel waren er toch niet? Nee, maar er waren nog 10 stammen dan alleen de Joden. Dat is de letterlijke toepassing in de toekomst. Consternatie alom. Maar een hogere betekenis van hetzelfde is dat er ook is de gemeente. Dat houdt verband met die 10 stammen natuurlijk. Maar het is net zo goed waar dat Juda, het Jodendom, het Joodse volk, geen baresnood heeft gehad. En dat het toch geboren is. Dat het geen gemeenschap had met de man. En dat het toch wat uitgeboren werd. Heb je dat? Het had geen gemeenschap. Het had de man niet, Israël. Heeft de man immers verworpen, weggestuurd en weet ik veel wat allemaal. Uiteindelijk zelfs gedood. Staat te bedenken dat er heel wat voorbeelden uit de natuur zijn waar het ook gebeurt. Maar daar gaat het nou niet over. Dus ik laat het maar even liggen. Maar het heeft zelfs de man gedood. En toch blijkt die eenzame, de vrouw zonder de man, blijkt veel kinderen te hebben. En dat slaat op de gemeente. Het is trouwens heel aardig dat we het er straks al hadden over de Zofim, over de honingraten. Raten, want bij de bijen vind je hetzelfde verschijnsel. Daar wordt, als het goed is, de koningin, is er maar één. Eén vrouwelijke bij, is de enige bij die tot geslachtsrijpheid gekomen is. Maar is de koningin, die wordt bevrucht en die zorgt voor het hele nageslacht. Er worden hele volken uitgeboren. Maar het aardige is dat ook als de koningin niet bevrucht wordt, dan nog brengt ze nageslacht voort. Daar is ook die term parthenogenese op van toepassing. Dat betekent zoveel als wording uit de maagd. Leuk is dat, hè? Want het kan wel dat wat geboren wordt uit de maagd. Jazeker, want bij de bijen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, leuk hè? Want uit de bijen bijvoorbeeld gebeurt dat. Want als de koningin niet bevrucht is, dan komt er toch wat uit de eitjes, namelijk slechts mannetjes. Er worden mannelijke bijen, darren uitgeboren, waarvan iedereen weet dat ze nergens toe dienen, want die darren maar wat rond. De darren maar wat rond, heet dat. Dat is een mooi voorbeeld van de gemeente, die dient hier ook beneden nergens toe. Maar dat is het verhaal, want uit Israël, een Israël wat de man verworpen heeft, wordt wel degelijk wat geboren. Eigenlijk is het verhaal veel ingewikkelder, maar ik was er natuurlijk niet op voorbereid om dat te moeten vertellen. Maar, ik weet ook nooit waar ik op terecht kom. Maar officieel is het zo, in de praktijk is het zo dat de koningin bevrucht wordt. Dat wil zeggen, daar vindt paring plaats, maar de koningin bewaart het zaad in een zaadzakje uiteraard, makkelijk genoeg. En dat heeft ze dan dus wel, dat zaad is er, maar daarmee zijn er nog geen eitjes bevrucht. Dat doet ze namelijk eventueel, als ze er zin in heeft, zelf. Want ze beschikt dan over het zaad. Want dit is het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis, dat hen de woorden Gods zijn toebetrouwd. Sprak hij heen en weer springend tussen de natuurlijke dingen en de Bijbelse waarheid. Israël heeft dat zaad, heeft er de beschikking over, maar er vindt niet echt bevruchting plaats. Het zou wel kunnen, het ligt ook niet aan de man, het ligt ook niet aan God of aan de Heer. Nee, dat zaad is er, maar de vrouw gebruikt het niet, daar komt het op neer. Maar het aardige is dat bij die koningin van de bijen, beeld van Israël dus, daarom woont ze ook in zo'n zeskantige raad en dat soort dingen meer, hè. Zespuntige ster, zeskantige raad. Maar dat bij die koningin is het dan zo dat als de eitjes niet bevrucht worden, dan komen er mannelijke bijen uit. Worden de eitjes wel bevrucht, dan komen er vrouwelijke bijen uit. De mannelijke bijen zijn een type van de gemeente, dus vervolgens, dat komt eerst. Is dat dus niet bevrucht? Is niet gebeurd, maar brengt wel wat voort. Namelijk de gemeente komt eruit voort, zodat je ook nu maar weer ziet dat de gemeente mannelijk is. En in de toekomst, dan zal Israël wel bevrucht worden. Dan zal men wel tot geloof komen, want dat betekent het gewoon. Zodat je maar weer ziet dat voortplanting alles met het woord van God en met geloof te maken heeft. Maar in de toekomst zal het wel gebeuren en dan worden de vrouwen uitgeboren. De werkbijen zijn dat, zodat je maar beziet dat de mannen niet hoeven te werken en dat de gemeente dus inderdaad geen enkele duidelijke opdracht heeft ontvangen. Ja, dat mag je zo niet bewijzen natuurlijk, maar dat zei ik ook niet. Ik zei zodat je maar beziet dat en je ziet het daar inderdaad terug, ja. Israël krijgt straks de opdracht om het evangelie te prediken. Op aarde, aan de wereld, in de schepping, in deze wereld, in de zienlijke wereld. Dat is niet de opdracht van de gemeente. Het kan natuurlijk best de persoonlijke opdracht zijn aan de een of andere gelovige. Dat kan heel goed, maar daar had ik het niet over. We hadden het over de gemeente als geheel. Het grote onderscheid ertussen is dat, zoals iedereen weet, de man niet hoeft te werken, de vrouw wel. Nou, dan gaat hij weer. Maar, kijk je nou boos. Maar zo is het ongeveer. Dat wil zeggen, dat die daar doen ook inderdaad niks. Ze zijn een beeld van de gemeente. En daarna de vrouwelijke bijen, dat zijn de werkbijen. Ja. Die gaan aan de slag. Nou, daar moeten we het maar weer even bij laten. Maar de gedachte is dus dat de onvruchtbare, degene die niet gebaard heeft, is zich daar in ieder geval niet van bewust, die geen barensnood gehad heeft, dat is al weet van niks. Uit Israël is toch de gemeente ontstaan. En dat is wat hoofdstuk 54 vers 1 nog eens even zegt. Maar daarna gaat het meteen over naar de toekomstige bekering ook van heidenen die door Israël tot geloof komen. Want nogmaals, het is altijd zo dat verschil tussen de gemeente uit de heidenen voor de bekering van Israël en de verzameling van gelovige heidenen na de bekering van Israël, dat verschil wordt in het Oude Testament nauwelijks gemaakt. Soms wel, soms blijkt het ook heel duidelijk uit het verband, maar meestal niet, omdat het hetzelfde principe is. Maar de verzameling van gelovigen uit de heidenen voor de bekering van Israël is de verzameling van de gemeente. En daar wordt natuurlijk in de eerste plaats hierop gezinspeeld in aansluiting op het voorgaande hoofdstuk. Maar daarna zal in de toekomst inderdaad ook, zullen ook heidenen tot geloof komen. Maar ik zou vanuit dit vers misschien eerst even moeten doorbladeren naar Jesaja 66. 66. Vers 6 eigenlijk. Er zal een stem van groot rumoer... Rumoer, ik kan het bijna niet uitspreken. Rumoer. Er zal een stem van groot rumoer uit de stad zijn, een stem uit de tempel, de stem des Heren, die zijn vijanden verdiensten vergeldt. En er komt groot rumoer uit de tempel, maar u weet toch wie er in de tempel zijn, hè? Ja, dat zijn wij uiteraard, want wij zijn die tempel, dat is de gemeente. Maar het heet de stem des Heren, maar het maakt geen verschil. Het is namelijk de stem van de Heere Jezus Christus, inclusief de gemeente, want in zijn wederkomst zal hij openbaar worden met zijn gemeente. Want hij komt en zijn loon is met hem. Zo is dat. En er staat er dan ook, in verband daarmee, eer zij barensnood had, die zij is Israël natuurlijk, heeft zij gebaard. Oftewel, eer haar smart overkwam, die van de barensweeën, zo is zij van een knechtje, een jongetje dus, verlost. En waar dat nog meer in de Bijbel gevonden wordt, nou in Leviticus 12, maar beter natuurlijk Openbaring 12. De vrouw bevalt van een mannelijke zoon, knechtje, en wordt weggerukt tot God en zijn troon, opname van de gemeente. Die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. De verschijning van de Heer Jezus, inclusief de gemeente, om de aarde en de volkeren aan zich te onderwerpen. Nou, dat was even snel. Kortom, het knechtje wat hier gebaard wordt, eer haar smart overkwam, is inderdaad de gemeente. Daar wordt ook wel wat anders van verteld natuurlijk. Maar dat is altijd zo. Als het over de gemeente gaat, dan wil men er graag wat anders van maken. Want u weet waarschijnlijk dat de grootste problemen binnen theologie is altijd dat men niet begrijpt of wil begrijpen wat de gemeente voor een ding is. Men heeft er geen idee van. En dus wordt het dikwijls weggeredeneerd. Overal, op de meest verschillende manieren, maar het gebeurt eigenlijk altijd. En doet men met deze tekst ook, want we maakten ervan dat het knechtje, dat zou de staat Israël zijn die in 1948 gesticht werd enzovoorts. En die ene reis, volgende vers, hè? Wie heeft ooit zoiets gehoord, wie heeft dergelijks gezien, zou een land kunnen geboren worden op één dag, zou een volk kunnen geboren worden op één reis, en dan zeggen we dat is de reis geweest van, hoe heette die man ook weer, toen 1948, na de vergadering van de Verenigde Naties, waar toen de Joodse staat werd goedgekeurd en uitgeroepen. Nee, was het Ben Gurion? Nee. Nee, nog een maatje terug. Een kameraad. Nee, ouder. Daarvoor. 1948. Weet ik veel. Ik was er nog pas 3 toen, dus... nog mijn... Ja, net. Ik weet het uit hoofd niet. Nee, dan zou ik het echt na moeten kijken. Ik durf geen namen te noemen. Maar men zegt, het was die reis. Maar het is het niet. Het is de reis van de Heer zelf. Die... nederdaalde en die verhoogd werd. Die reis is dat. Die reis van niemand is ooit opgevaren naar de hemel. En de zon is mensen die uit de hemel is nedergedaald. Die reis is dat. En op die reis werd de gemeente geboren. Het is niet de reis van een mens. Zeker niet van een ongelovige. Want dat was hij. Ja. En aardig is dan vers 9. Zou ik de baarmoeder openbreken? Datzelfde breken is dat als in Jesaja 54 vers 3. Gij zult uitbreken. Maar zou ik de baarmoeder openbreken en niet genereren, zegt de Heer. Zou ik die genereer voortaan toesluiten? Dat is hetzelfde. De baarmoeder is open. Er is nu geboren. En zou dat dan betekenen dat er nou meteen niks meer komt? En het antwoord is ja, er komt nog wel wat. Na de geboorte van de gemeente zal nog meer geboren worden. Maar na de geboorte van de mannelijke eersteling worden nog meer geboren. Dat wil zeggen, wat er daarna geboren wordt, is inderdaad de dochter Sions, of hoe het maar heten mag. Maar in ieder geval, na het ontstaan van de gemeente, zal ook Israël wedergeboren worden. En daarna zelfs geldt het ook voor de overige volkeren natuurlijk. Hè? Maar de gemeente is de eersteling. En u weet, met de eersteling is altijd wat bijzonders aan de hand. Nee, het eerste kind wat geboren wordt, er is altijd iets mee mis. Wat voor wijze ook. Nou, altijd. Maar er is altijd iets bijzonders. Het kan ook niet moeilijk anders, omdat het eerst is. Maar er is altijd iets bijzonders mee. En zo hoort het ook, want de gemeente is die eersteling. En daar is wat bijzonders mee. Terug naar Jesaja 54. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, enzovoorts. Er wordt aangehaald in Galaten 4 en op de gemeente van toepassing gebracht. Daar houden wij het dus ook maar in de eerste plaats op. Al is dat niet de enige betekenis, dat is altijd zo. Want daarna betekent het ook dat uit datzelfde Israël op dezelfde wijze, door hetzelfde werk van de knecht des Heren, ook Israël zelf en daarna de andere volkeren wedergeboren zullen worden. En daarom maakt de plaats uw tenten wijd, is eigenlijk een uitspraak in 54 vers 2 over het koninkrijk en of over de 1000 jaren. Het is niet alleen Israël wat groot wordt, maar het gaat ook over het hele Israëlitische wereldrijk en dan bevat het alle volken. Het is trouwens leuk dat het nog tenten genoemd wordt en pinnen mag dan aardig stevig opgebouwd worden volgens deze beschrijving, maar het is toch van tijdelijke aard, want het gaat daarbij nog over het geopenbaarde koninkrijk in deze oude wereld. Het gaat dus om de gebeurtenissen die beginnen rondom de wederkomst van Christus. Gij zult uitbreken, zegt dan ook vers 3, ter rechter en ter linkerhand en uw zaad zal de heidenen erven. Dat wil zeggen dat wat uit Israël geboren wordt, die laatste generatie, het gelovig overblijfsel, Benjamin om zo te zeggen, typologisch dan, de Benjamin zal inderdaad heerschappij hebben over al de heidenen, al de volken.